We gaan beginnen. Zullen we met elkaar lezen Efeze hoofdstuk 4, vers 22 tot 26. En zoals al bekend, niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die hebben zich vanochtend opnieuw aan mij geïntroduceerd. Welkom Jetro, dat je weer in ons midden bent. We zijn inmiddels bezig met een wat langere studie over huwelijk en gezin. Efeze hoofdstuk 4, correctie vers hoofdstuk 5. En ik neem mijn tijd, omdat het voor mijzelf ook een heerlijke studie is om daar verder en grondiger in geschoold te worden. En dat is wat eigenlijk de prediking doorheen de versen ook bewerkt in mijn hart. Ik ben als jullie lerende en dit is voor mij een zeer kolossaal onderwerp waar ik enorm en intens van geniet. Ik neem ook mijn tijd om ook eigenlijk meer facetten naar voren te brengen die anders waarschijnlijk gewoon blijven liggen als we alleen maar in de tekst blijven zitten. Dus vandaag lezen wij dit, maar we zitten nog steeds niet in de tekst van Efeze, maar we nemen het wel elke keer als opstap. Efeze 5 vers 22 tot 26 lees ik om onze gedachten te richten. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd van de gemeente is. Hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen en door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Tot zover de schriftlezing. Wel, ik heb jullie vorige keer al meegenomen over, eigenlijk als we vanaf Genesis 3 gingen kijken, dat daar een enorme ongelijkheid was gekomen tussen de rol, nee niet zozeer de rol, maar ook het wezen van de man en de vrouw en de rol van de man en vrouw. En ik zou bijna zeggen, vanaf Genesis 3 is er geen onderwerp zo scheef gegaan in de praktijk van het dagelijks leven als de rol en positie van de man en de vrouw. Man en vrouw, allebei beelddragers van God. Geschapen, volledig geschapen naar gelijkwaardig in wezen. Gelijkwaardig voor God, gelijkwaardig naar elkaar. En doorheen de geschiedenis is er eigenlijk altijd één tendens, en dat is wat ik vorige week ook heb pogen te laten zien, één tendens te vinden, is dat de vrouwen minder waardig worden gezien. Niet overal, niet constant, maar een blijvend terugkerende tendens. Dat de vrouwen intellectueel de mindere waren. En soms zijn, wordt zelfs gedacht. Moreel de slechtere en inzichtelijk de naïeve. Van geboorte ondergeschikt. Maar ook in de rolverdeling ging het helemaal verkeerd. Dit was dan het wezen waar we naar gingen. Maar ook in de rolverdeling ging het verkeerd naar Genesis 3. Dan zien we dat de mannen doorheen de geschiedenis zo krachtig leiderschap geven dat er heel weinig ruimte voor mannen is. En als je gewoon door de geschiedenis heen leest of het nu seculier is in de maatschappij of in de gemeente. Mannen zijn de leiders. Mannen zijn de heersers. Mannen zijn de beslissingsbevoegden. En dan kijk ik natuurlijk ook naar het gezin, want dat zit eraan vast, hè? Het gezin en het huwelijk. Mannen hebben het voor het zeggen. Maar niet op de wijze dat de Heer geëerd wordt. Niet op de wijze dat het ten dienste staat van de vrouw. Als we deze termen gebruiken in de geschiedenis, dan klinkt het heel aannemelijk. Zo van, ja, maar het is toch zo, ook in de gemeente, dat mannen leiding moeten geven. Ja, maar doorheen de geschiedenis is die tendens dat de mannen inderdaad zichzelf centraal zetten. Het draaide om hen. Zij heersten. Vraag aan een man wat zijn eerste verantwoordelijkheid is in het huwelijk en zegt hij dat ik gezag heb over mijn vrouw. Is dat zo? Is dat waar het seks in Efeze over gaat? Ik denk het niet. Dat de vrouw zijn man lief heeft zoals Christus de gemeente lief heeft. Dat is een heel andere benadering. Als we in Efeze zitten, dan zullen we zien dat er minder versen aan de vrouw besteed worden dan aan de man. Als we doorheen de geschiedenis gaan kijken, dan zijn daar mannen die inderdaad krachtige leiderschap hebben gegeven, waar ze feitelijk meer zichzelf centraal zetten. Waar ze eigenlijk lieten zien, wij hebben geen nood aan een helper. We hebben geen nood aan een gelijkwaardige vriend. Dit zagen we ook wel bij de rabbijnen terug in die tijd. Ik heb er ook een aantal voorbeelden van aangehaald vorige week, maar nog één. Er was een rabbijn die heel waardig over de vrouw sprak. En die zegt zelfs, de vrouw is een groot goed. zegt hij, en ik heb dat natuurlijk wat vertaald. Daarom moesten mannen hun vrouwen lief hebben. Zij was de kroon van de man, of is de kroon van de man, en de rijkdom van zijn leven. En dan denk je, dat klinkt lovenswaardig. Het is één verschil in de context waar dit geschreven wordt. Schrijft hij als rabbijn waardig over de vrouw in haar positie als waardige echtgenoot? Hij omschrijft niet haar wezen. Hij omschrijft haar rol. En als ze die goed oppakt, dan pas is zij een parel. In Gods hand, om het zo maar te zeggen. Of een parel, een bruikbaar iets voor de man. Een loflied voor... Het is geen loflied voor de vrouw in het algemeen. Als zijnde van de vrouw is geschapen naar Gods beeld. Het is alleen dat hij haar rol verhoogt als ze die goed oppakt. Als ze haar rol naar behoren uitvoert, dan heeft ze waarde. Oftewel, de waarde waar de rabbijn over sprak, het moet toegevoegde waarde zijn voor de man, anders is het niets waard. En dat zag je ook wel in het leven van de rabbijnen in de tijd van Christus, hoe ze daar leefden en hoe ze erover spraken. En ook de farizeeërs, we zullen dat vandaag ook nog zien, dat alleen een vrouw geprezen werd als ze waarde toevoegde aan haar man. Zolang als het ware de man voordeel kon halen uit de vrouw, was het een waardig instrument. Terwijl als je verder leest bij de rabbijnen, dan was het heel eenvoudig. Als het eten aanliet branden, dat was een reden genoeg om haar weg te zenden. Dan zouden velen van ons geen vrouw meer hebben, denk ik. Is het wel? Zo sprak ik een paar jaar geleden met een moslimvriend. En toen vroeg ik van, heb je je vrouw lief? En dat past eigenlijk wel in het verhaal wat we vandaag ook zo neerzetten. Hij zei, ze bevalt mij wel. Hij haalde er voordeel uit. Daar lag de waarde. En dat is iets wat doorheen de geschiedenis eigenlijk een tendens is. Een tendens is. En natuurlijk als we kijken naar de Joden ten opzichte van de Grieken en de Romeinen die we de vorige keer gezien hebben, waren er ook best wel hele positieve punten bij de Joden. Het huwelijk stond nog steeds centraal en staat nog steeds centraal, omdat het gefundeerd ligt in Gods woord, het Oude Testament. De meeste huwelijken van de Joden waren ook monogaam, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Romeinen en de Grieken. En daarin waren de vrouwen ook wel beschermd. Maar de tendens over het algemeen was dat ze wel gezien werden als minder, als lager. Een gesprek aangaan met een vrouw was niet een gebruik. En daarom wil ik eigenlijk vandaag u meenemen naar het leven van de Heer Jezus, om gewoon in de voetstappen van de Heer mee te gaan hoe hij de vrouw op bijzonder waardige wijze benadert voor wie ze is. De Heer bracht letterlijk een frisse wind in de cultuur van die tijd. En ik ben ervan overtuigd, ook bij ons. Wij hebben daar een lerende houding in nodig. Om te zeggen, we zijn al op het punt waar we behoren te zijn. Dat is hoogmoed. Ja, er moet altijd een lerende houding zijn voor verbetering. Voor bijscholing, voor vorming. Voor het afbreken wat wij maar denken dat we hebben opgebouwd of horen te zien. En vandaar dat ik u mee wil nemen naar het leven van de Heer Jezus. En een aantal facetten gewoon hoe hij eigenlijk een vernieuwende kijk bracht op de waardigheid van de vrouwen in het algemeen. Niet, maar ook in die cultuur. Hij ging dwars tegen de cultuur in. Radicaal. En ik hoop dat we daar grote lessen uit leren voor onszelf en inzicht uit mogen verkrijgen dat de Heer op grote waardige wijze de vrouw met enorm veel respect behandelde. En als eerste wil ik u meenemen naar Matteüs hoofdstuk 19. We gaan gewoon door bepaalde versen heen. Uit de evangelie, gewoon aan het leven van de Heer Jezus. Ik sleep er niet heel veel versen bij. Je kan het enorm uitgebreid maken dit. Maar ik pak gewoon een vers om het punt te maken. Of een aantal versen. En als eerste zien we daar dat Christus als het ware de waardigheid bevestigt. En ik heb dat kort verwoord, maar de waardigheid van de vrouw bevestigt. Op duidelijke wijze en op sublieme wijze spreekt hij er waardig over. En in Matteüs hoofdstuk 19 vers 1 en 2 is de Heer bezig met zijn onderwijs. En in vers 3 van Matteüs 19 lezen we dit. De farizeeërs komen bij hem om hem te verzoeken. Dat is zo manier van de farizeeërs om de Heer elke keer als het ware te pakken op zijn woorden, op zijn gedrag, op zijn uitspraken. Maar we hebben hier de meester, de hoge priester en de leraar voor ons zitten waar we van kunnen leren. En ze komen om hem te verzoeken, lezen we in vers 3. En de Heer en de farizeeërs kwamen naar hem toe om hem te verzoeken. En ze zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Is het geoorloofd om een vrouw, als het ware, voor het minste en het geringste de deur te zenden? Een echtscheiding aan te vragen? Ons huwelijk te ontbinden? Nou, de farizeeërs waren experts in de wet, hè. Ze waren experts, maar ze hadden hun theologie aangepast aan de praktijk van hun leven. Ze waren pragmatisch. Oh, ze hadden genoeg manieren gevonden om van de vrouw af te komen. Oh, meer dan genoeg. Ze waren niet onderling het eens, ze waren het niet eens hoe ze dat nu precies, wat nu precies de redenen moesten zijn. Maar ze hadden manieren genoeg gevonden om de vrouw eenvoudig aan de kant te zetten. Maar let eens op wat de Heer zegt. En dit is iets waar we niet altijd bij stilstaan. Vaak wordt de tekst hier gelezen op wat voor wijze echtscheiding eventueel mogelijk zou zijn. Dat is niet waar de Heer heen gaat in essentie. Vers 4. De Heer gaat niet direct antwoorden om wat voor reden. De Heer zet ze eigenlijk terug op de plaats. Hebt u niet gelezen, zegt hij, dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En wat de Heer hier doet, hij neemt hen als het ware mee, die farizeeën, en hij zet hen op een plaats en hij zegt, om op zo'n onwaardige wijze over een vrouw te spreken is niet de basis om te vertrekken. Want God heeft ze allebei gemaakt als man en vrouw. Jullie vertrekpunt is verkeerd. De basis waarop jullie je gesprek beginnen is totaal ongefundeerd in Gods woord. Ze zijn geschapen mannelijk en vrouwelijk, gelijk in waarde. Hij corrigeert dus feitelijk hun verdraaide beeld en hun verdraaide kijk op de waardigheid van de vrouw als eerste. Daar lezen we vaak overheen. Maar dat is exact wat de Heer hier doet. De vrouw is geen handelswaar, want dat is hun vraag. Om wat voor reden kunnen we de vrouw de deur uitzetten? Wat voor reden moeten wij hebben om haar de deur te wijzen? Ze is feitelijk verlaagd tot handelswaar. Die je vandaag hebt aangeschaft en morgen weer de deur uit kan doen. Meubilair. Wanneer kunnen we haar, en wat voor reden kunnen we haar bij de tweedehands zaak terugbrengen? En de Heer Jezus corrigeerde, de vrouw is geen object om aan de kant gezet te worden. Dat is het eerste waar hij heen gaat. De Heer geeft zo'n enorme waardigheid aan de vrouw in het hele gesprek. Corrigeert hij als eerste dat en hij geeft als het ware hun een home run en zegt van wacht eens even. Doe eerst je huiswerk eens over. Marcus voegt daar nog zo mooi aan toe in Marcus 10 vers 9 en ik lees alleen even het vers. Wat God heeft samengevoegd zal de mens niet scheiden. Als God twee gelijkwaardigen bij elkaar gebracht heeft, die zo waardig zijn, geschapen naar mijn beeld, zegt God. Dan zegt de Heer Jezus, wie ben jij om daarover te spreken als zijnde van wanneer kan ik haar de deur zenden? Eigenlijk wat de Heer Jezus hier zegt tegen de farizeeën, hoe durf je om zo onwaardig te spreken over een vrouw? Dat is de hele discussie hier, waar de Heer Jezus hun als het ware pakt. En wat hij doet is, de Heer Jezus beschermt, en dit is het eerste wat hij doet, hij beschermt de waardigheid van de vrouw. Goh, wat kunnen we daar nog veel van leren? Wij zouden in discussie gegaan zijn, ik tenminste wel. Ik had mijn mes van de theologie neergelegd en ik was gaan, maar de Heer pakt het heel anders aan. Die brengt de vrouw als het ware op gelijk niveau van ervan en dan zegt, dat is het begin. Pas dan kunnen we gaan spreken. Hij beschermt de waardigheid van de vrouw. Dan ga dus mee naar Johannes hoofdstuk 4, want de Heer Jezus beschermt niet alleen de waardigheid van de vrouw waar hij mee begint. Hij spreekt waardig met een vrouw. Zie, in die tijd, en ik heb dat vorige keer ook gezegd, de vrouw, als man mocht je niet zomaar een vrouw aanspreken. Als Jood mocht je niet zomaar een Jodin aanspreken. Je mocht niet zomaar contact leggen. En we hebben hier zo'n mooi hoofdstuk waar het zo duidelijk naar voren komt. Waar de discipelen het zelfs bevestigen. Waar het tussen aanhaakjes ook bevestigd wordt. Als we de tekst lezen, Johannes hoofdstuk 4, over die vrouw die bij in Samaria, die komt uit de plaats en die gaat water putten. En daar is de Heer Jezus uitgeput van zijn reis en die zit daar. En dan komt de vrouw aan. En de Joden zagen een vrouw als niet als gelijkwaardige gesprekspartner, maar de Heer laat het tegenovergestelde zien in elk facet. En wat lezen we dan in hoofdstuk 4 van Johannes, vers 7. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Voor ons klinkt dat wel heel erg directief, hè? Het is een opdracht, geef mij te drinken. Het kwam in het geheel, lijkt het ons wat vreemd over. Wij stellen meestal een vraag, hè? Maar hier zit de Heer der Heerscharen, die mag zeggen en opdrachten geven. En dat doet hij ook. Maar kijk eens naar de verwondering bij de vrouw. Ze is niet verwonderd over de manier waarop de Heer Jezus spreekt, maar dat hij spreekt, vers 9. En de Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken? Die een Samaritaanse vrouw ben? En dan staat er zo tussen aanhalingstekens, want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Dat is een mooie toevoeging die helemaal correct is. Ogenschijnlijk lijkt het dus duidelijk te zijn dat er een verschil was tussen Joden en Samaritanen. Het was zichtbaar. Ik bedoel, Jezus hoeft niet te zeggen dat hij een Jood is. Die vrouw die ziet dat, die weet dat, die begrijpt dat. Die is gewoon verwonderd dat de Heer Jezus haar aanspreekt. Zij was hoogstwaarschijnlijk naar de waterput gegaan. Ze zag daar een Jood zitten. Ze zag daar een man zitten die ook nog eens Jood is. Die verwacht een stilzwijgen. Een dodelijke stilte soms. Misschien een onwaardige blik die nog eens geworpen wordt van... hebben we weer een Samaritaan en dan ook nog een vrouw. Ja, voor degenen die het niet weten, Joden en Samaritanen, dat klikt helemaal niet. Het Samaritaanse volk, dat was gemengd, dat was niet een zuiver Joods ras meer, meenden ze. Maar Jezus doorbreekt de geëikte patronen. En die vrouw die heeft heel goed door waar het over gaat. Ik ben Samaritaanse en ik ben vrouw. Er is niet alleen dat ze Samaritaans is, maar ook nog eens vrouw. En de Heer Jezus geeft haar de opdracht, geef mij water. En hij neemt haar ook mee in het hele verhaal. We gaan niet alles lezen, want dat is een mooi lang verhaal. Neemt de Heer Jezus haar mee naar het levend water. Als je wist wie er met u sprak, levend water. Als je daarvan zou drinken, zou je nooit meer dorst hebben. Oh, hier, geef me dat water. Maar breng uw man. Ja, die heb ik niet. En dan zegt de Heer Jezus ook zo mooi in vers 17, de vrouw antwoordde dan tegen hem, ik heb geen man. En Jezus zei dat daar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. En in vers 18b, dat hebt u naar waarheid gezegd. De Heer Jezus spreekt tot haar en bevestigt ook dat ze waarheid spreekt. Je hebt juist geantwoord, mevrouw. Maar let eens op wat de Heer dan doet. Dan neemt hij deze vrouw mee naar hemzelf. Hij openbaart zichzelf aan deze vrouw bij de waterput. Een Samaritaanse vrouw. Vers 21. En ik heb hier de NBG open liggen, want ik had hem alleen maar vrij vertaald. Want op zich is dat... is dat vers 21? Nee. Ah, zie, dat is het verschil. Ik moet een bladzijde om. Vers 21 staat bij de NBG. Jezus zeide tot haar, geloof mij, vrouw. En soms denk je, vraagt de Heer Jezus dat die vrouw op hem moet vertrouwen? Dat is niet wat de Heer Jezus hier bedoelt. Hij bedoelt eigenlijk, En daarom had ik het voor mezelf ook vrij vertaald. Neem het van mij aan, mevrouw. Neem het van mij aan. En dan gaat de Heer Jezus dus iets vertellen over het heil is uit de Joden. Als je het ziet in vers 23, het heil is uit de Joden. Of het eind van 22, begin van 23, want wij weten. Want wat wij weten, want het heil is uit de Joden. En daar reageert die vrouw op. Lees maar mee, vers 25, dan gaan we weer lezen. En het heil is uit de Joden, moeten we goed begrijpen. Wat hij daar zegt, is de verlossing is uit de Joden, maar ook dat de verlosser uit de Joden is. En dan zegt hij in vers 25, zegt hij die vrouw dit. En de vrouw zei tegen hem, wel, ik weet dat de Messias komt. Ik weet dat het heil uit de Joden komt, die de Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En kijk eens wat de Heer dan doet. Vers 26, en Jezus zeide tot haar, ik ben het, die met u spreekt. De Heer Jezus openbaart zichzelf aan wie hij is. Hij openbaart zichzelf aan deze Samaritaanse vrouw, zonder het op haar te leggen. Hij neemt haar mee op de wijze zoals alleen de Heer kan, van het levend water naar het heil is uit de Joden. Naar de verwachting van Christus die in haar leeft. En dat hij zelf eigenlijk niks hoeft te zeggen. En dat zij zegt, ik weet het. Ik weet dat de Messias uit de Joden komt. En dat hij komt. En de Heer Jezus zegt, ik ben het. Ik ben het. En zie je hoe waardig de Heer ook met een vrouw spreekt. Hij gaat een normale dialoog met haar aan. Totaal ongebruikelijk in die tijd. Hij ziet haar als gelijkwaardige gesprekspartner in een vraag en antwoord. En ze mag antwoorden. En ze antwoordt vrijmoedig. Jezus openbaart zich aan deze vrouw en hij spreekt op enorm gelijkwaardige wijze met haar. Op waardige wijze. Hij spreekt met waardigheid tot deze vrouw. Maar lees eens verder in vers 27, want daar komen de discipelen weer terug. Op dat moment kwamen zijn discipelen, als het ware terug uit de stad, want die hadden brood en voedsel gehad, laat ik het zo zeggen. En ze verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak, staat er zo mooi. Johannes kan zich nog levend herinneren. Het gesprek was niet gedaan. Jezus sprak nog met deze vrouw. En wat staat er dan zo? Ook nog even de gedachten die in hun harten omgingen. Dit is zo mooi. Hier komen die mannen aangelopen. Allemaal, wat zal ik zeggen, geschoold in het gebruik van die tijd. Jezus spreekt met een vrouw. En dan staat er bij 27b. En toch zei niemand, wat zoekt u? En dit is gericht op de vrouw. Geen een van de discipelen durft ook maar naar die vrouw toe te gaan en zeggen, wat zoekt u? Of naar de Heer, want dat is het volgende. Wat spreekt u met haar? En dan zie je al, eigenlijk wat Johannes ook in zichzelf zegt als hij dit schrijft. Dit waren tot beschamens toe mijn gedachten. Onze Heer die het voorbeeld geeft om in grote waardigheid met een vrouw te spreken, zichzelf openbaart wie hij is. En wij met ons vooringenomen gedachten, door de cultuur van die tijd geïndoctrineerd zou je kunnen zeggen, of geprogrammeerd, onderwezen, daar spreek je niet mee. Er staat niet dat in dit vers, in vers 27, er staat niet dat de Joden niet met Samaritanen mochten spreken. Dat was niet hun verwondering. Hun verwondering was dat Jezus met een vrouw sprak. De Heere sprak met een vrouw op zeer waardige wijze en hij openbaart zichzelf aan haar. Hij openbaart zichzelf aan je haar. Christus spreekt niet alleen met waardigheid naar de vrouw, hij beschermt de waardigheid van een vrouw. Hij beschermt de waardigheid. Het was eigenlijk ongebruikelijk voor de Joden, de rabbijnen, om het publiekelijk voor een vrouw op te nemen. Om publiekelijk positief over een vrouw te spreken. Je gebruikte dat, je deed dat niet. Dat was ongebruikelijk. Dat doe je niet. Je neemt het niet publiekelijk op voor een vrouw. Ga nu mee naar Lucas hoofdstuk 13. Daar is die vrouw die 18 jaar gebogen is door een demon. 18 jaar gebukt gaat door het leven. Op de Sabbat komt ze naar de Heer voor genezing. En wat staat er dan zo mooi in Lucas 13 vers 12. En toen de Heer Jezus haar zag, riep hij haar bij zich. Als we straks de fariseer hoorden, die stuurde haar weg. Met woorden. Maar de Heer Jezus roept haar bij zich. Zit er voorover gebogen. 18 jaar lang. Moet je nog wel weten dat de Joden altijd hadden van wie ziek is, ligt onder Gods oordeel. Die zal iets verkeerd gedaan hebben. Dat was ook de vraag van de discipelen aan de Heer Jezus. Van, daar is die blinde. Is dat zijn zonde of is dat door de zonde van zijn ouders gebeurd? Er was altijd een directe link met persoonlijke zonde of zonde van het voorgeslacht. Maar deze is gebukt 18 jaar, die vrouw die zal zeker in zonde geleefd hebben. Dat is een zondares. Ze zal iets op haar kerfstok hebben, wat alleen God weet. En dit is een straf. En de Heer Jezus nodigt die vrouw uit. Op bijzondere wijze. En wat zegt hij dan? Toen Jezus haar zag, laten we even opnieuw lezen. Riep hij haar bij zich en zei tegen de vrouw, vrouw. U bent verlost van uw ziekte. Hij legde de handen op haar en ze werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. Vanaf dat moment, Jezus drijft als het ware de demon uit, herstelt de ziekte, plop en ze staat weer rechtop. Na 18 jaar kan ze dus als het ware weer haar rug rechten. Zij verheerlijkt God. Dat is al een grote wow. Door de synagoge gegaan zijn. Maar wat lezen we dan? Vers 14. De veroordeling van de fariseeërs. En wat zegt hij daar? En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de Sabbat genas, zeide, of antwoordde, en zei tegen de menigte. Dit is een politiek spel, hè? Er is een vrouw genezen, Jezus staat daarbij. En hier komt de fariseer, het hoofd van de synagoge, en gaat naar het publiek om het de publiek op zijn hand te krijgen. En wat zegt hij? Er zijn 6 dagen waarop men moet werken. Want dit was voor de Heer, hè? Hiermee gaat hij de volle laag naar de Heer Jezus toe. Hij zegt het publiek, hij zegt niet tegen de Heer. 6 dagen zijn er om te werken. Dit is niet de dag om te genezen. Er zijn er 6. Waarom de 7e? Maar dan gaat hij verder. Kijk eens wat hij zegt. Kom dan daarop. Op de andere dagen. Op die 6 dagen. En laat u genezen. Kom dan daarop en laat u genezen. Dit is een directe aanval naar die vrouw. Hij zegt feitelijk tegen de massa van, kijk, dit is jullie leraar, rabbi. Er zijn 6 dagen om te werken. Jezus, even een stap aan de kant, daar is die vrouw. Waarom kom jij op de 7e dag? Er zijn 6 dagen voor. Feitelijk slacht hij haar af met woorden. Dit is de verkeerde dag. Maar hier zien wij iets wat heel erg ongebruikelijk is in die tijd. Is dat de Heer Jezus voor de vrouw gaat staan. Vers 15. Hij neemt haar in bescherming. Hij beschermt haar waardigheid. En de Heere dan antwoordde hem en zei, huichelaar. Dat is nogal een aantijging, hè? Als je publiekelijk staat, bij het hoofd van de synagoge. Maar hij haalt een heel mooi voorbeeld aan. Maak niet in ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de voederbak los. Kijk, deze vrouw was gebonden, hè, door een demon, letterlijk, voorovergebogen. Een os en een ezel staan gebonden aan de voederbak, die moeten toch ook drinken? En wat staat de Heer Jezus? Ja, maak niet een ieder van u Op de Sabbat zijn ezel, zo'n os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? Vraagteken. Ja, dat doen jullie allemaal. Jullie hebben allemaal wetten verzonnen en allemaal barricades in de Sabbat gebouwd. Maar daar voor een dier hebben jullie uitzondering gemaakt. Daar is barmhartigheid. Die mag losgemaakt worden, ontbonden. Huichelaars dat jullie zijn. Hoeveel te meer gaat een mens, niet een dier, te boven? Hoeveel te meer gaat zo deze vrouw, geschapen naar Gods beeld, waardig, in waardigheid niet een dier te boven? Dat is het eerste wat de Heer Jezus doet. Hij gaat als het ware recht naar de fariseer toe. En de tweede instantie neemt hij de vrouw in bescherming. Lees maar eens in vers 16 van hoofdstuk 13. En dan zegt hij, moest dan deze vrouw. En feitelijk, je zou kunnen zeggen, hij slaat een arm om haar heen. Kan weer, hè? Want ik bedoel, eerst moest hij de hand opleggen, want ze lag voorovergebogen. Ze staat weer. Hij kan een arm om haar heen slaan. En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is, en die de Satan, zie, nu 18 jaar gebonden, had niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat? Oh, de Heer Jezus neemt die vrouw zo volmaakt in bescherming. Oh, ze was gelyncht door de fariseer. Wat kom jij hier doen op Sabbat? Is er iemand die haar kan weghalen? Onwaardig om binnen te komen. De Heer Jezus plaatst haar juist in de spotlight en zegt, zij heeft het juiste gedaan. Zij is een dochter van Abraham. Nou, er zijn veel dingen die Joden zeggen over zichzelf, maar dat zeggen ze niet over een vrouw, hè? Ah nee, ze waren kinderen van Abraham, ze waren zonen van Abraham. Maar om te zeggen tegen een vrouw dat ze een dochter van Abraham, dan moet je al een stap durven zetten. En Jezus plaatst die vrouw eigenlijk op gelijk niveau. Jullie zeggen dat je zonen van Abraham bent. Daar heeft hij het nodige nog over te zeggen, hè, tegen hen, als je verder leest. Dit is een dochter van Abraham. Hij geeft haar feitelijk haar waardigheid terug. Een dochter van Abraham. De Heer Jezus was hier gepassioneerd. Ik bedoel, wij lezen dit allemaal zo van, moest dan deze vrouw, die dochter van Abraham. Feitelijk is het de Heer Jezus die gepassioneerd is en zegt, moest dan deze vrouw? Die een dochter van Abraham is. Dit zijn momenten dat onze Heer Jezus niet mat is, hè? En niet timide. Dat hij het opneemt voor een vrouw op dergelijke wijze. Moest hij niet losgemaakt worden van de band van de Satan op deze Sabbat? Ja, natuurlijk, was het antwoord daarop. De Heer laat deze vrouw niet als een prooi achter bij de fariseërs, hè? Hij zegt niet van ik heb je genezen en trek je plan. Hij neemt haar in bescherming. Ongehoord in die cultuur. Hij beschermt haar waardigheid. Hij beschermt, nee, je zou kunnen zeggen hij bekrachtigt haar afkomst. Een dochter van Abraham. Maar de Heer Jezus doet meer. Gaat u maar eens mee naar Johannes hoofdstuk 8. De Heer Jezus beschermt niet alleen de waardigheid, hij benoemt de waardigheid. En misschien wel op een beetje in een bijzondere wijze, als je inderdaad even zo luistert naar hij benoemt de waardigheid. Wat ik daarmee wil zeggen is ook dat de Heer Jezus vrouwen waardig behandelt op gelijke wijze als mannen. Ook als het gaat over zonde. Hij behandelt de vrouwen op gelijke wijze als het gaat over zonde. Hij benoemt de waardigheid. Oftewel, ze zijn verantwoordelijk. Johannes hoofdstuk 8, dat eigenlijk bijzondere hoofdstuk waar we niet helemaal zeker weten of het wel in onze Bijbel behoort. De NBG zet daar haakjes op, de HSV neemt het dan als waar. We gaan er eigenlijk allemaal van uit dat dit een waar gebeurt voorval is. En een belangrijke instructie zit hierin. Vers 2 zien we ook dat de Heer Jezus dus onderwijs geeft. En wat staat er dan in vers 2? Al het volk kwam naar hem toe. Het publiek stroomt toe. Je hoorde dat het vandaag zo was, hè? Is het niet? Ik wil niet zeggen dat ze allemaal voor de juiste redenen komen, maar ze stromen toe. En dan zijn er daar die farizeeërs die een vrouw hebben, die ze in het midden neerzetten. Vers 3 van Johannes 8. En de schriftgeleerden en de farizeeërs brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem, waarschijnlijk niet fluisterend, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Dat zal niet eventjes rustig in het oor gefluisterd zijn van de Heer. Zij wordt neergezet, het publiek is weer toegestroomd, er is altijd dat collectief, de massa achter hun krijgende. Daar zetten ze een vrouw neer, te schande wordt ze gemaakt. En ja, ze mochten het doen. Dat mochten ze doen. Ze mochten haar publiekelijk neerzetten. En ze roepen feitelijk uit. Deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Wat moet er gebeuren? Wat moet er gebeuren? Ja, ja. De wet van Mozes is duidelijk. En ze proberen hem weer te pakken op dat punt. Wat gaat hij zeggen? Nou, als eerste moeten we hier even parkeren. Want de Heer Jezus is een meesterleraar. Ik heb het zelf nooit gepraktiseerd over spel, maar volgens mij moet je met twee zijn. Er is er hier maar één. De vrouw was per definitie altijd in het nadeel. Ik heb vorige week laten zien dat de algemene tendens was dat bij de Joden ook de vrouw de verleider was. Die kun je niet vertrouwen. De farizeeën en de schriftgeleerden gaan hier ook geen gesprek aan met de vrouw. Ah nee, ze zou je eens kunnen verleiden. Ze hebben ook alleen de vrouw meegenomen. De vrouw is per definitie altijd in het nadeel. Elke keer weer. De vrouw was de verleider. Het was ook veel aannemelijker toch, dat de vrouw dit veroorzaakt had. Zij had tenslotte ook van de vrucht gegeten. Zij had de man erin geluisterd, waar die ook maar is, het staat er niet bij, hij kan gevlucht zijn, hij kan sneller weg geweest zijn, weten wij veel. Of het kan opgezet spel zijn. We hebben geen idee, maar de vrouw is alleen en ze wordt publiekelijk hier te schande gezet. Wat moet er gebeuren, wat moet er gebeuren? Ja, steniging natuurlijk. Ze vergroten de zonde van deze vrouw. En daar komen de farizeeën en de schriftgeleerden feitelijk hun handen wassend in een schaaltje, zoals Pilatus, en zeggen van, wij hebben hier part nog deel aan, maar de Heer keerde het om, vers 7. Oh, zegt de Heer, wie zonder zonde is? Oh, laat die als eerste de steen op haar werpen. En hiermee gaat hij naar, inderdaad ook feitelijk, naar de man die erbij betrokken was, maar ook de farizeeën die haar dus eigenlijk aanklagen. Ze is op heterdaad betrapt. Waar de Joden haar zonde in de spotlight zetten en zichzelf eigenlijk heilig voordoen, draait de Heer Jezus om en zegt, maar wacht even. Als jullie daadwerkelijk zo rein zijn en zo heilig, maar wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En één voor één druppelen zijn aanklagers af. Maar dan vers 10 en 11. Jezus nu richtte zich op. Jezus ging natuurlijk weer zitten, die ging daar in het zand schrijven of in het stof. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar. Dit is de eerste keer dat er gewoon met haar gesproken wordt. En Jezus zei tegen haar, vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei, nee, heren. Wel, zegt Jezus dan tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Zie, de farizeeërs spraken niet met haar, hadden geen getuigen nodig. En al zeker een vrouw die zondares is, is geen getuige. Wat ze ook als argument aanvoerde, of er opgezet spel was om haar erin te luizen, zodat zij inderdaad een voorbeeld was, zou zijn naar de Heer Jezus om hem te verzoeken. We hebben geen idee, maar we weten wel dat de fariseërs en de schriftgeleerden snode plannen maakten om de Heer Jezus aan het kruis te nagelen of in ieder geval weg te werken. Spreekt de Heer heel persoonlijk met haar vrouw. Waar zijn uw aanklagers? Heeft niemand u veroordeeld? Ga heen en zondig niet meer. Wat een waardigheid. Want hij benoemt haar zonde. Hij benoemt haar zonde. Kun je het voorstellen, deze vrouw? Als de Heer dit niet gezegd had, niet met haar gesproken had en gewoon weggewandeld was. Kun je dat voorstellen? Er wordt niet gezegd dat dit prostituee is, hè? Daar komen we straks nog. Er staat niet dat dit een publieke vrouw is. Dit is een vrouw die mogelijk gewoon in zonde gestruikeld is. Te schande gemaakt publiekelijk, haar waardigheid kwijt. De Heer laat haar niet zo gaan. Hij benoemt de zonde. En hij zegt ook, ga heen en zondig niet meer. Feitelijk richt hij haar weer op. Hij herstelt haar in haar waardigheid. Ah ja, zondaar, ja dat wel. Maar ga maar en zondig niet weer. Ga dus nog mee naar Matteüs hoofdstuk 5 als u wilt. Je zou soms wel. Ik plak dit er even bij, dit kleine stukje, omdat de Heer Jezus namelijk in de bergrede exact corrigeerde wat de fariseërs hier de vrouw van betichten. Zij is de verleider. Zij is de schuldige. En met deze hoofdstuk 5 vers 27, daar lezen we zo vaak, zo mooi die woorden van de Heer Jezus, waar hij eigenlijk iets corrigeert, dat de vrouw niet de verleider is. Matteüs 5 vers 27. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Overspel, ja. Maar overspel is niet alleen een zaak van vrouwen. Want kijk eens naar vers 28. Maar ik zeg u, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren. Wie spreekt die hier aan? De vrouwen of de mannen? De mannen. Waar de fariseërs feitelijk zeiden van, ja, maar een vrouw is een verleider. Die verleidt ons tot overspel. Keert de Heer Jezus het hier om en hij zegt, bij de vrouw? Kijken ze in je eigen hart? Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Nou, dit is een directe aanval bij de heersende Joodse gedachte. Man, het probleem zit bij jullie, het zit niet bij de vrouw. Alleen. Het zit bij de man in zijn hart. De Heer Jezus geeft man en vrouw een gelijkwaardige behandeling. Zo mooi. Zo waardig. Weet je wat de Heer Jezus ook nog doet? Hij gebruikt ook als het ware. Hij illustreert de waardigheid. Ga maar eens terug naar Lucas hoofdstuk. Nou, eigenlijk vooruit is het voor u, want het is in de Matthäus. Lucas hoofdstuk 7. Jezus gebruikt vrouwen als geestelijke illustratie. Hij gebruikt haar, de vrouw als, en zelfs hier in dit voorval, hoogstwaarschijnlijk een prostituee. Want wat staat er? En zie, er was een vrouw in de stad, een zondares. Kijk, dat is anders dan die vrouw in Johannes hoofdstuk 8. Deze vrouw staat bekend als zondares in de stad. En Jezus gebruikt deze vrouw als illustratie. Dat zijn een hoop dingen die de Joden in die tijd deden. Maar een vrouw gebruiken als illustratie was al uit een boze. Maar zeker een prostituee, een zondares. Dat is not done. En de Heer deed het juist wel. Hij gebruikt haar als een voorbeeld. Hij projecteert de anderen. Hij projecteert haar naar anderen. Laten we het stuk gewoon lezen en daar eens doorheen gaan. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was. We nemen aan, mogelijk een prostituee, we weten het niet zeker, maar die combinatie van vrouw en zondares is over het algemeen, en het is gekend dat het een prostituee was, ik bedoel, als het gekend is, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseer aanlag. En die later heet die fariseer Simon. En ze bracht een albasten fles met zalf mee. Staande achter zijn voeten begon ze huilend zijn voeten nat te maken met tranen. Zij droogde ze af met haar hoofd, met haar haar. Ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Wil je voorstellen, je zit bij in het hol van de leeuw. En dan komt die vrouw binnenwandelen. Zondares. Mogelijk haar kledij nog aan. Die bij haar vak hoorde. Gaat bij de Heer staan en begint te breken, te wenen. Bij haar voeten. Maar kijk eens naar de reactie van de Farizeeërs. En dan zien we dat die vooringenomenheid. Toen de Farizeeër die hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf. En we krijgen hier zicht op wat er in zijn hart omgaat. Deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Want ze is een zondares. Aanraken. Hoe? Door een vrouw die zondares is. Uit een boze. Dat doe je niet. En dan gaat hij onderwijs geven, de Heer Jezus. Deze vrouw was waarschijnlijk een professionele zondares, een prostituee, wat ik al zei. Ze staat gebroken achter de Heer Jezus' voet. Maar de Heer keert zich niet naar haar, hij keert zich naar Simon. Simon. En dan begint hij zo dat verhaal te doen over een persoon met een grote schuld en een kleine schuld. En die worden beide weggescholden. Wie zou nu het meeste zijn liefde betonen? En wat zegt Simon dan? Die het meest is kwijtgescholden. Dat is juist, Simon. Dat is juist. Vers 44. Dit hele moment heeft Jezus als het ware die vrouw genegeerd. Om als het ware een verhaal op te bouwen, om Simon mee te nemen, om zijn eigen gerechtigheid te ondermijnen, zijn volveronderstelling dat hij beter is dan die vrouw, naar voren te laten komen. Hij leidt zelfs zo dat Simon zelf dan die Farizeeër, dat ja, wie het meest is kwijtgescholden zal ook wat meeste lief hebben. En dan vers 44, dan keert de Heer zich naar die vrouw toe. Hij keerde zich om naar de vrouw. Moet je nagaan. Dit is wat de Heer Jezus dus gewoon zich omdraait naar de vrouw. Nou, Simon verwacht waarschijnlijk een uitbrander die naar die vrouw gaat. Maar dat doet hij niet. En hij zegt tegen Simon, ziet u deze vrouw? Nou, waarschijnlijk dat Simon zijn ogen naar de grond gingen of overal heen, maar niet rechtstreeks naar die vrouw. Ik, zegt de Heer Jezus, laten we verder lezen, ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met haar haar, met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie heeft u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Hij maakt van deze vrouw een illustratie. Om eigenlijk Simon te beschamen in zijn eigen gerechtigheid. En de wijze waarop hij onwaardig naar deze vrouw keek. De Heer Jezus gebruikt deze publieke vrouw als illustratie. Vers 47 komt er nog bij, daarom zeg ik u, haar zonden, die vele zijn, zijn haar vergeven, ze heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven is, die heeft weinig lief. Poem, Simon, dat ben jij. Deze vrouw heeft veel lief. Haar is veel vergeven. Zij is een voorbeeld voor jou. Zo zien ze het zelf niet. Kijk maar, dat is vers 49. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze? Die ook zonden vergeeft. hebben de boodschap niet begrepen. Hè? Ja, ja. Ze kijken naar de Heer Jezus, maar de illustratie hebben ze niet. Die weigeren ze over te nemen. Jezus zei tegen de vrouw, vers 50, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Deze vrouw is een illustratie van geloof. Eenvoudig geloof. De Heer Jezus gebruikt haar als illustratie en dat is ongehoord in de Joodse cultuur. Waar ze altijd te schande gemaakt wordt. Waar de vrouw een minderwaardige positie heeft. Waar ze zeker niet een illustratie zal zijn. Geen waardige gesprekspartner. Zeker niet de zondares. En die gebruiken we al helemaal niet om ook nog eens om een geestelijke boodschap te illustreren. Jezus ontroont feitelijk Simon en hij verhoogt deze vrouw. Het zijn zomaar eens een aantal voorbeelden uit het leven van de Heer Jezus, hoe waardig de Heer Jezus de vrouw behandelde, voor wie ze was. Ongeacht of ze zondaar was of saint. Of ze tot bekering is gekomen of niet. Maar er was altijd die waardigheid, hij behandelde hun waardig. Hij sprak waardig met ze. Hij beschermde hun waardigheid tegenover een lynchpartij van woorden van de Farizeeërs. Hij illustreert liefde, grote liefde, door de zonde te vergeven van een grote zondares. Zie, doorheen heel het leven van Jezus doorbreekt de Heer Jezus de Joodse tradities. Nergens vinden we dat de Heer zich aanpast aan de cultuur waarin hij leefde. Nu, u denkt, dit is toch normaal? Wel, we hebben vandaag toch best wel wat theologen om ons heen, die er per definitie van uitgaan dat Jezus zich aanpaste aan de cultuur. Nu, in dit voorbeeld en in deze wijze van dat Jezus de vrouw waardig behandelt, is dat nog geen probleem. Want we zeggen ja en amen, maar Jezus paste zich niet aan de cultuur. Want ik wil u volgende keer ook meenemen dat Jezus ook de vrouw een andere positie geeft in haar rol als de man. En daarin paste Jezus zich ook niet aan. Jezus ging dwars tegen de cultuur in. Alles wat enigszins traditie was van de Joden en wat niets te maken had met de waardigheid tussen man en vrouw, geschapen naar Gods beeld. Dat nivelleert hij, dat gooit hij als het ware, dat veegt hij van de baan. Overal waar de Heer Jezus inderdaad gaat over tradities, als het gaat over het wassen van de handen voor het eten, dan zegt hij, wat een traditie. Als het gaat over het delen van tienden, dan zegt hij, en jullie delen alles, maar het meest belangrijke vergeet je. Jezus bulldozert, als het ware door de Joodse cultuur en traditie heen, om alles wat niet overeenkomt met het woord van God, van zijn hemelse Vader, wat aangepast is door de menselijke traditie, en in dit geval de mannelijke vooringenomenheid, dat zij het voor het zeggen hebben, beter zijn dan de vrouw, dat de vrouw naïever is, dat de vrouw van een lagere waarde is, kan ik alleen maar zeggen, het is de Heer die inderdaad de vrouw op bijzondere wijze de waardigheid teruggeeft. Dus dit is alleen mogelijk voor ons om te volgen als wij de Heer Jezus kennen als onze persoonlijke verlosser. Dit is alleen maar mogelijk in onze huwelijken. Als wij ons willen verootmoedigen en zeggen, Heer Jezus, leer mij om u te volgen. Ik ben een zondaar. Ja, we hebben vanochtend daar een overdosis van gehad, of een dosis. Maar dat we in geloof naar die Heer komen om te zeggen, Heer, verander mij. Want dat is het meest noodzakelijke wat er is, mensen. Ja, we leven in een duistere wereld en we moeten schijnen als lichtje. Weet u waar we het meeste schijnen? In ons huwelijk en in ons gezin. Daar brandt de grootste fakkel. Hoeveel mensen zie je nog hand in hand wandelen? Hoeveel mensen hebben nog onvoorwaardelijk lief? Hoeveel mannen om ons heen spreken altijd waardig over hun vrouw? Dit is waar wij zout en licht kunnen zijn in deze wereld. Zullen we naar de Heer gaan om te vragen of hij daartoe ons bekrachtigt? Heer Jezus, wij hebben als mannen en vrouwen aan uw voeten gezeten. We hadden nog meer voorbeelden kunnen aanhalen, Heer, dat u ook vrouwen op enorme waardige wijze behandelde, omdat ze aan uw voeten mochten zitten. Heer, mijn gedachten gaan direct naar Martha en Maria. Maria die aan uw voeten zat, Heer. Zo ongebruikelijk in die algehele traditie dat een vrouw aan de voeten van een rabbijn zat om te leren. En u kwam naar haar toe op het moment zelfs toen haar broer en ook van Martha, hun broer Lazarus was overleden, dat u tot hen sprak en hen leidde naar uzelf toe. Oh, wat had u een liefde, Heer Jezus, voor man en vrouw, omdat u kwam naar deze wereld om het verlorene te zoeken. Man en vrouw, allebei gelijkwaardig geschapen, allebei gelijkwaardig verloren gegaan. Op gelijke wijze hebben we u nodig, Heer Jezus. Maar ik zou willen beginnen, Heer, dat de verantwoordelijkheid ligt bij ons als mannen. Heer Jezus, u bracht de vrouwen op het niveau dat waardig was. U gaf hun waardigheid in hun wezen terug. Mogen wij mannen daarvan leren, Heer Jezus, en in ons eigen leven nagaan, waar wij onze vrouwen onwaardig behandelen, onwaardig over haar spreken, of een gedachte hebben, Heer, die niet overeenkomt met zoals u dat bedoelt. En ik kan alleen maar voor mijzelf spreken, Heer. Ik ben zo snel blind in dit opzicht. Wij zijn soms zo blind, Heer, omdat we denken dat we het goed doen. Dan wil ik u zo vragen, Heer Jezus, dat u tot onze harten wil spreken met uw geest, om ons te vormen, ieder op zijn manier, Heer. Ik hoef niet naar anderen te kijken, ik heb mijn handen vol aan mijzelf. Heer, wilt u dat zo bewerken en voor de glorie van uw eigen naam, dat wij een licht in deze wereld mogen zijn. Te beginnen, Heer, in onze huwelijken en daarbuiten ons gezin, in Jezus' naam. Amen.